Moet ik me... Ah, hier is mijn balk. Kom op, Nico. Zitten. Ja. We gaan er aan beginnen, hè. Goedenavond allemaal. Eerst en vooral de beste wensen voor iedereen. De raadsleden, de mensen in het publiek en ook onze medewerkers hier, de korpschef. We zeggen altijd een goede gezondheid, hè, maar daar begint natuurlijk alles mee en de rest komt vanzelf. Dus ik wens jullie in eerste instantie vooral allemaal een goede gezondheid toe. We zijn vandaag vrij voltallig, hè, gezien de vele ziektekiemen die er rondhangen. Onze burgemeester is verontschuldigd, want zij voelde zich helemaal niet goed. Maar voilà, voor de rest heb ik geen afzeggingen. En Matthias, welkom. De GroenFractie had gevraagd om een momentje in te lassen om een presentje voor nieuwjaar te brengen. Gaan jullie dat nu doen? Voilà, dan...
We willen het nieuwe jaar graag inzetten samen met jullie. En vooral richten wij ons tot de schepenen en de burgemeester. Daar hadden we ook iets voor voorzien, maar dat zal nog wel terechtkomen. Wij willen ieder van jullie eigenlijk een mooie tekening bezorgen. Met daarop een intentie waarvan wij hopen, waarvan wij ook weten dat jullie die intentie delen met ons. En om er zeker van te zijn dat die goed blijft plakken, hebben we die tekening op een magneetje bevestigd. En voor de burgemeester hadden wij een tekening, ik zal ze in het groot even tonen. Een ronde tafel vol gesprekspartners, een tafel van participatie, wensen wij haar toe voor het nieuwe jaar. Dus misschien dat via... de voorzitter nog.
Ja, voilà. Ik zal haar badge doorgeven. Hè,
de voor op de koelkast, dat het goed blijft plakken. En dan, beste Bert, jou wensen wij een jaar vol energie om te delen.
Hernieuwbare.
Ja, graag. Hernieuwbare energie, die kan je blijven delen. Ja, ja. En dan, beste Nicole, jou geven we een zak vol kansen. En daar krijg je de echte zak ook bij vol kansen, die toevallig vanuit Groen Nationaal was ontworpen. Voor Schepen Annick wensen we een open deur... om iedereen een open deur om iedereen een warm welkom te geven. En Gerry.
Gerry, kom op.
Jou geven we een steen om samen met burgers weg te dragen, zodat Aarschot nog een beetje groener wordt. En dan heb ik er nog twee. Beste Stef, voor jou geven we een straat en buurt op kindermaat, waarvan we hopen dat dat de toets wordt voor een mooi kindvriendelijk en verkeersveilig beleid. Alsjeblieft. En Kurt, jou geven we de wens om Aarschot in beweging te houden. Voilà, wij wensen dus ieder van jullie een hoopvol en ambitieus jaar toe. En met deze mooie magneten op ieders koelkast zullen die wensen die wij met jullie delen ook zeker blijven plakken.
Oké, dankjewel Nele. Jullie hebben er duidelijk je werk van gemaakt, hè? Van die badjes. En ja, de schepenen gaan die ongetwijfeld op hun koelkast plakken. Goed, dan kunnen we denk ik aan het eerste puntje beginnen. Dat is gewoon de goedkeuring van het verslag. Daarover zijn geen opmerkingen. Dan wordt dat als goedgekeurd beschouwd. En dan komen we eigenlijk meteen tot de onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolgend gemeenteraadslid in volge het ontslag van een raadslid. Nu, in december nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van de heer André Peters als lid van de gemeenteraad met ingang van 1 januari. Vandaag wordt zijn opvolger, mevrouw Gerda van de Gaar, opgeroepen om de eed af te leggen. De geloofsbrieven van mevrouw van de Gaar die tonen aan dat zij nog steeds voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, zoals opgenomen in artikel 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om de geloofsbrieven van mevrouw van de Gaar goed te keuren en haar met het oog op haar aanstelling uit te nodigen om de door de decreet opgelegde en voorgeschreven eed hier te komen afleggen in handen van de voorzitter. Dus laten we eerst de geloofsbrieven van mevrouw van de Gaar goedkeuren. Wie is voor? Ik stel voor dat we gewoon mijn handopsteking doen. Goed, dank u wel. Dat is unaniem. En mevrouw van de Gaar, dan mag u naar voren komen. Voilà, proficiat Gerda en welkom onder ons in de gemeenteraad hier. Vanaf nu kunnen we er samen tegenaan. In gevolg de aanstelling van mevrouw van de Gaar moeten we ook even de vaststelling doen van de rangorde van de gemeenteraadsleden. Dat is gewoon een kennisgeving, dus naar aanleiding van haar aanstelling wordt dat een klein beetje herschikt. Ja. Toch eventjes iets ondertekenen waarschijnlijk. Ja, oké. Voilà, dan komen we al tot het punt van de ruimtelijke ordening en stedenbouw. En dat is de aanpassing van een gemeenteweg door kosteloze gratis grondafstand in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat betreft de Testeltse Steenweg en Hondsdorenstraat. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra.
Ja, dus dat gaat inderdaad over de Testeltse Steenweg. Dat is eigenlijk een verbindingsweg. En we vinden dat toch wel spijtig dat daar die mooie open ruimte, dat die nu wordt verkaveld in drie percelen, in drie bouwloten. Dus dat wilden we wel even meegeven, dat dat een versterking is van de lintbebouwing in onze ogen. Dus daarom zullen wij ons onthouden naar goede gewoonte.
Ja, dankjewel. Zit jij daar nog op plussen komen?
Ja, ik kan blijven herhalen dat wij bouwgronden van mensen niet gaan afnemen. Dus van het moment dat bouwgrond is, dan wordt dat bekeken of dat eigenlijk past in de ruimte. Vandaar.
Oké, dank u wel. Dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Onthouding? Ja. Oké, dan is het punt aangenomen. Dan komen we tot punt leefmilieu, dat is het retributiereglement voor de inzameling van asbest, die dus in huis zal worden ingezameld in speciale zakken die onze burgers daarvoor kunnen kopen. Zijn er daarover vragen? Ja, ik geef graag het woord aan de.
Ja, ik zal het kort even toelichten. We bieden vanaf 1 februari ook de mogelijkheid aan in onze gemeente om via Ecowerf asbest te laten ophalen. Het is geen kost voor onze stad, maar het is toch een extra service dat wij verlenen. En, ik denk alleen maar positief.
Het is goed voor het milieu.
Goed voor het milieu.
Ah ja, oké. Okay. Ja, cool. Oké, okay, dankjewel, Gerry. We noteren ook even dat mevrouw Annie Kijskes de zaal niet fysiek heeft verlaten, maar goed, niet zal betrokken worden bij dit punt, gezien zij professioneel ook nog betrokken is bij Ecowerf. Ja, oké, okay, ja. Ja, Annick, we gaan toch de vraag uit, zegt de algemene directeur, dat je toch even wil buiten gaan als we de stemming doen. Ja, 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 ja. Goed, dan kunnen we nu ter stemming overgaan. Wie is voor? Dat is unaniem, denk ik. Dank je wel. Ja, en dan mag Annick al terug binnenkomen. Goed, dan komen we tot het punt betreffende de wijziging van de samenstelling van de gemeenteraadscommissies naar aanleiding van de vervanging van een raadslid. Dus naar aanleiding van haar installatie als gemeenteraadslid zal mevrouw Gerda van de Gaar en de heer André Peters vervangen in de gemeenteraadscommissies waarvan hij deel uitmaakte en dit in de functie die hij bekleedde in die gemeenteraadscommissies. Het gaat om twee commissies waarin de heer Peters zetelde, namelijk gemeenteraadscommissie voor Economie en Investeringen, Patrimonium, Kerkfabriek en Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Wonen, Leefmilieu, Energie en Klimaat en de gemeenteraadscommissie voor Openbare Werken, Waterbeheersing, Technische Zaken, Begraafplaatsen, Groenonderhoud, Landbouw en Afval. Dit moeten we wel met een geheime stemming doen, dus ik vraag aan iedereen nu om zijn e-notulen te openen en om naar dat betreffende punt te gaan en daar naar het tabblad stemming de stemming uit te voeren. Dat is het puntje met 323 nummer vooraan. Is iedereen erin geraakt om te stemmen? Zijn er nog mensen bezig?
Veronderstel dat het unaniem zal zijn.
Oké, okay, het punt is aangenomen, dankjewel allemaal, met 27 stemmen voor en 1 stem tegen blijkbaar. Goed, dan komen we tot de hersamenstelling van drie gemeenteraadscommissies en dat is ook weer en naar aanleiding van de vervanging van een gemeenteraadslid. Dus naar aanleiding van de gewijzigde taakverdeling in het college, besliste de gemeenteraad vorige vergadering ook de taakverdeling tussen de gemeenteraadscommissies aan te passen en dus 3 van de commissies opnieuw samen te stellen. Dus alle fracties konden nieuwe kandidaten voordragen als zij dat wilden, maar we spraken ook af toen dat dat niet hoefde wanneer de fractie geen wijzigingen wilde aanbrengen aan die vertegenwoordigers. Dus geen enkele politieke fractie heeft tot op heden nieuwe voordragsakte ingediend. Dus eigenlijk gaan we die commissies opnieuw samenstellen, maar met dezelfde vertegenwoordiging als leden. En dat gaat zo voor de 3 volgende punten zijn. Dat zijn ook telkens 3 geheime stemmingen. Dus ik vraag nu om te stemmen over die eerste gemeenteraadscommissie voor veiligheid, communicatie, inspraak, participatie, wijk- en buurtwerking, financiën en begroting, cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen. Heeft iedereen zijn stem kunnen uitbrengen? Nico? Dank u wel. Punt is unaniem aangenomen. Dank u wel ervoor. Mag ik vragen om hetzelfde te doen voor de volgende gemeenteraadscommissie, namelijk die van onderwijs, werk, welzijn, gezin en senioren, armoedebestrijding, gelijke kansen, diversiteit en integratie. Klein momentje, onze algemeen directeur gaat het punt openzetten. Kan iedereen nog eens kijken om te stemmen, alstublieft? Matthias, kan je nog eens kijken om te stemmen, alstublieft? Dankjewel, punt is unaniem aangekomen en dan voor aangenomen, sorry, en dan voor de derde commissie. Dat is deze voor sport, OCMW, ontwikkelingssamenwerking, kermissen en carnaval. Graag hetzelfde alstublieft. Yeah. Kan iedereen nog eens kijken om ook voor die derde commissie te stemmen, alsjeblieft? Oké, unaniem aangenomen. Dank u wel. Dan komen we eigenlijk al tot de punten van de Groen-fractie. Petra, ik geef jou het woord.
Ja, goed dat je het weet dat ik de vraag over energie ga stellen. Ik zal het ook niet te lang maken, dan hebben we het record verbroken van de snelste gemeenteraad deze legislatuur. Ja, de vraag die is ons ingegeven naar aanleiding van een artikel dat we in Stampertje hebben gelezen. Neem deel aan de Aarschotse Energiegemeenschap. Daar wordt onder andere vermeld dat een energiecoöperatie Aarschot zal begeleiden in heel dat proces van die energiegemeenschappen. En er wordt ook een info-website doorgegeven van de VREG. Die geeft algemene informatie over welke energiegemeenschappen dat er bestaan, maar niet echt iets over Aarschot zelf. Dat is nogal een vrij verwarrende website, wat je als burger van Aarschot niet veel mee kunt doen. Maar sowieso is energie iets heel belangrijk, want dat is het gespreksonderwerp bij vele mensen. De facturen die bare mensen zorgen, het is in het nieuws. Onder andere vandaag was het ook weer al in het nieuws. Bij de verkoop van huizen is de energiewaarde van een huis heel belangrijk om te bepalen of je een huis wilt kopen of niet. Dus dat is toch wel een heel belangrijk item. En mensen die willen daar inderdaad ook wel iets mee doen met die energie. Die bijvoorbeeld een van de mogelijkheden dat je hebt is energetisch renoveren, een meettoestel uitlenen voor je energieconsumatie in kaart te brengen. Daarnaast, dat energieprobleem, dat zorgt er ook voor dat wij de mogelijkheid hebben om te kunnen democratiseren in de energie. Dus naast consument kunnen wij ook producent worden. Dat hebben we al een aantal keren herhaald, dat statement. Dus je ziet, er zijn heel veel dingen rond de energie die staan te gebeuren, die al gebeurd zijn. Maar mensen zien soms het bos niet meer door de bomen. Er zijn zoveel initiatieven. Je krijgt een subsidie hier, je krijgt een subsidie daar. Energie... coöperaties. Wat is dat? Welke energiecoöperatie gaat ons begeleiden naar Schot? Van, ik kan me wel inbeelden dat heel veel mensen met heel veel vragen zitten. Wij zelf zitten ook met de vraag van welke energiecoöperatie gaat ons begeleiden? Want dat staat bijvoorbeeld niet in het artikel en dat kunt je ook niet te weten komen op de website van de VREG. Daarnaast hebben we in een vroegere gemeenteraad ook al een keer gevraagd om een informatievergadering te beleggen rond bijvoorbeeld het windplan. Dat gaat ook over energie. Wat kunnen mensen daarmee doen? Wat houdt dat in voor hun portemonnee, dat windplan? Als dat al iets inhoudt voor hun portemonnee. Dus dat zijn heel veel vragen die daar toch wel antwoorden vereisen. En daarom stellen wij voor dat de stad een energie-infomarkt organiseert. Een energie-infomarkt, dat is een markt waar dat alles rond energie op een rij wordt gezet. Bijvoorbeeld per initiatief heb je een standje. Je kunt zo'n infomarkt zowel online als fysiek organiseren. Je hebt tal van mogelijkheden. Maar het belangrijkste is dat de burger weet waar en waartoe dat hij aan is. Dat hij terecht kan met zijn vragen en dat hij ook begeleid wordt in de volgende stappen. Dus dat hij ook te weten komt van, wat kan ik daar nu mee aanvangen? Dus ik denk dat dat een heel pertinente vraag is. Natuurlijk, zoals altijd, je doet ermee wat je wilt, natuurlijk. Hè? Maar wij denken dat dat iets heel belangrijk is.
Oké. Schepen van de Rauwra heeft een zeer omstandig antwoord, denk ik, op jullie vraag.
Jullie dachten een korte gemeenteraad, dat zal niet waar zijn. Jullie hebben mij een jaar vol energie om te delen gewenst. Ik ben al een aantal jaren bezig als een vat vol energie en ik tracht dat zoveel mogelijk te delen. Jullie weten dat. Energie is heel belangrijk. Daarom was het ook voor ons heel belangrijk om in het stampertje dat toen verschenen is, zoveel mogelijk informatie te geven aan de burgers. En het bewijs ervan dat dat werkt is geleverd omdat jullie er een vraag over stellen, dus dat is goed. Dat ze toch al die informatie kunnen terugvinden. Waar ze die kunnen terugvinden. Als ze daar nog vragen over hebben, staat sowieso de contactgegevens ook in dat stampertje. Maar ik wil eerst eens wat cijfers. De volgende vraag gaat ook over cijfers. Dat is wel belangrijk om te weten wat moeten wij doen en waar zijn we mee bezig. En zien we daar al resultaten van? En dan ga ik me baseren op cijfers van de provincie. Want wij kunnen wel meten, meten is weten, maar de provincie brengt alles goed in kaart. En is ook niet helemaal up-to-date op alles, want dat, tot bepaalde jaartallen zijn ze niet mee. Maar er zijn een aantal cijfers die toch wel belangrijk zijn om te weten waar moeten we aan werken. CO2-emissie is een van de nadelen van energie te gebruiken. En dat willen we allemaal, hernieuwbare energie, niet alleen voor de kost, maar ook voor het milieu. En eigenlijk de grootste CO2-uitstoters in Haarschot vandaag zijn de huishoudens. Dat weten we allemaal. Maar nog groter is het vervoer. Dat zijn de grootste energie, of eigenlijk energieverbruikers en uiteindelijk CO2-uitstoters. Wat dat we nu zien in die cijfers, ik kan het allemaal terugvinden in de cijfers van de provincie, dat in 2020 er in één keer een licht vele grotere daling is, want die daling was altijd licht in de laatste van 2011 tot 2019, maar in 2020 zie je in één keer al een drop naar beneden. En dat heeft te maken met dat er redelijk wat huizen al energetische maatregelen genomen hebben, mede dankzij onze diensten. En niet alleen de mensen die het zich kunnen permitteren, maar ook de mensen die wij ondersteund gehad hebben via onze diensten, maar ook via het IGO, die ook een energieloket hebben, en ook via de sociale bouwmaatschappijen. Jullie weten het heel groot project van de 170 woningen in de Gerlenbergwijk, waar dat ook allemaal energetische maatregelen genomen zijn, dankzij KNUS ook, mede ondersteuning van de stad Haarschot. Dus dat zijn allemaal wel dingen die goed werken. Natuurlijk, die cijfers die gaan maar tot 2020. Dat is al een belangrijke om te weten. Wat dan me ook wel verbaast is, de industrie in Haarschot, we hebben vrij grote industrieterreinen, met een kleine CO2-uitstoter, desalniettemin, ten opzichte van 2011 naar 2020, is dat CO2-uitstoot minder dan de helft geworden. Als je de CO2-uitstoot van de huishoudens ongeveer 50.000 ton voor de huishoudens, industrie is maar 8.000 ton, maar niet meer. Commercieel en particulier vervoer is 75.000 ton. Dat is gewoon de verhouding. Die cijfers kan je allemaal bij de provincie raadplegen. Maar het is altijd wel interessant om te weten, in vergelijking met de provincie, waar staan wij dan in 2020 ten opzichte van 2011, maar ten opzichte van onze provincie? We hebben een daling van 2011 tot 2020 van 16,2%. In Vlaams-Brabant is dat een daling van 10,8%. Dus Aarschot doet het beter dan Vlaams-Brabant. Dat is wel, ook wel fijn om te lezen. Ik ben ook altijd, ik heb technische studies gedaan, meten is weten. Jullie zijn daar ook wel een beetje voorstander van, denk ik, want daar gaat straks die vraag ook over gaan. Wat zien we dan de evolutie in Aarschot in verband met hernieuwbare energie bijvoorbeeld? De zonnepanelen, we hebben vandaag ongeveer voor op huishoudens, dat zijn installaties kleiner dan 10 kilowatt verbruik, ongeveer een 18 megawatt installaties van zonnepanelen liggen. We zien daar in 2021 en 2022 een hele serieuze stijging. De jaren voordien was dat ook een stijging. In 2020 zie je al een serieuze stijging, in 2021 een heel grote stijging, en in 2022 nog een veel grotere stijging. Dus je ziet daar echt wel dat die inhaalbeweging die wij nodig hebben in Haarschot, want in Haarschot ten opzichte van de provincie draait er nog niet zo heel veel. Dus die vooruitgang is goed bezig. Wat zien we dan voor de grote installaties, meer dan 10 kilowatt, en dat zijn voornamelijk de industrie, dat daar ook in 2020, 2021 en 2022 een serieuze stijging is. Nu, dat zijn de mensen meestal die het kunnen permitteren om zonnepanelen te leggen, maar we hebben ook nog eens goed nieuws gehad de vorige jaren, omdat de minister goedgekeurd had dat Aarschot mocht met de renovatiepremie, het noodkoopfonds, 20 woningen renoveren voor mensen die het effectief niet. We hebben nu terug een goedkeuring gekregen voor nogmaals 20 woningen voor een bedrag van 500.000 euro in Aarschot terug te renoveren. En dat wordt begeleid via onze OCMW en de dienst van IGO. Dat is ook wel heel belangrijk, want het is niet alleen de mensen die zich kunnen permitteren, maar ook de mensen die er geen geld voor hebben. Dat zijn toch ook heel mooie projecten. Wat met de communicatie over het energieplatform dat we gaan ontwikkelen. Voor het delen, sinds vorig jaar kan je energie gaan delen. Je weet, we hebben een windplan gemaakt en ook een zonneplan. Want het zonneplan, ik heb vorig jaar ook nog eens een oproep gedaan gehad naar de schooldirecties, dat ze hun daken zouden ter beschikking stellen om zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen. Niet alleen voor de school, want tijdens de schoolvakanties worden die daar niet gebruikt. In principe is het dan het moment voor ze te kunnen delen, die energie, met andere instanties. Of mensen die het niet kunnen delen. Dus we kunnen als stad een energiemaatschappij gaan oprichten. Wij kunnen nog geen informatie geven over welke energiemaatschappij dat zal worden. Omdat het een procedure is die moet doorlopen worden en daar kunnen we geen bekend. Van het moment dat bekend is, gaat daar een heel grote communicatie rond gebeuren. Maar we willen wel, de mensen hebben dat al wel willen meegeven, dat men weet dat dat zit aan te komen. En dat kan zowel voor zonne-energie of welke energiebron dan ook zijn. Wat wij gedaan hebben is, je weet het ESCO-project voor ons eigen gebouw, want je moet eerst een goede huisvader zijn voordat je gaat zeggen tegen iemand anders wat ze moeten doen. Dus uw eigen gebouwen gaan energetisch goed maken. Maar al de daken die wij op overschot hebben voor zonnepanelen op te leggen, zullen wij in eerste instantie voor ons eigen gebruik gebruiken. En al de overschot die we dan nog kunnen erop leggen, zal dan via de energiemaatschappij ter beschikking gesteld worden aan burgers die daarmee willen of kunnen instappen. Of aan bepaalde doelgroepen dat je zegt van dat is wel fijn dat we hier kunnen helpen. Dus dat gezegd zijnde kunnen we niet gaan communiceren op deze moment welke maatschappij dat zal zijn. Van het moment dat het gekend is, dan gaat er natuurlijk een serieuze communicatiecampagne opgestart worden. En hoe dat dan juist gaat lopen, via welke kanalen en of dat er energiemarkten gaan opgericht worden, dat kan, dat zou kunnen. Maar dan ga ik onze dienst samen met communicatie laten over beslissen hoe ze dat het best gaan doen. Maar we vonden het absoluut noodzakelijk om in het stampertje, daar al een heel stampertje aan te wijden aan energie, zodat men toch al de informatie kan lezen en terugvinden via de kanalen die daarin vermeld staan.
Dankjewel, Schepen. Ja, Petra?
Dank u, Bert, voor die toelichting. Alles wat wij nu gehoord hebben, ik vind dat enorm interessant. En daarom is dat ook zo belangrijk dat iedereen dat weet. Dus spijtig, het wordt nog niet gestreamd, zeker. Het is toch niet voor serieus dat we dat hier aan het doen zijn. Maar al die dingen, dat is toch wel belangrijk dat ook wordt medegedeeld aan burgers. En hoe dat zij zelf ook hun steentje kunnen bijdragen. Gerry, het kort steentje. Steentje kunnen bijdragen en wegdragen. Ontharden. Daarmee doelden wij eigenlijk met die vraag naar een energie. Infomarkt. Maar je kunt dat inrichten zoals dat je wilt. Online, on-site, op papier, het speelt eigenlijk geen rol. Ja, dat was eigenlijk de grond van onze vraag van iedereen moet dat weten. Niet alleen wij, maar iedereen moet dat weten.
Tuurlijk, en dat snap ik heel goed, hè? Maar daarom hebben we ook besloten van dat pas gaan te doen, van het moment dat we effectief de informatie kunnen geven die de burgers nodig hebben. Hè? Want zoals jullie nu zeggen van energiemaatschappij, wat is dat, wie is dat, hoe werkt dat? Dat moet eerst allemaal uitgeklaard worden, wie zal dat zijn, en die gaan samen met ons die communicatie natuurlijk voeren. Dat is nog één cijfer dat ik, om te delen met jullie, hè? Wat ik ook op de provincie vind, is, in Vlaams-Brabant staan al 30 grote windturbines. Vlaams-Brabant, in Aarschot, nul. We hebben een windplan. Dus ook daar zal energie delen mogelijk worden. Alhoewel dat we hopen dat we daar uiteindelijk toch wel een groen licht gaan krijgen dit jaar om de eerste twee te kunnen zetten. Maar ik kan u wel zeggen dat er nog aanvragen zijn in het kader van het windplan dat we ooit opgemaakt gehad hebben. En die zullen in de toekomst ook aangevraagd worden via het omgevingsloket. Niet in Aarschot, maar jullie weten dat is in de provincie.
Oké, dankjewel. Maar jullie hadden nog een tweede vraag. En daar geef ik dan het woord aan Nele.
Dat zal een stukje, denk ik, terug voor... Allee, een stukje gemeenschappelijk misschien zowel voor Bert als voor... het stukje ontharding zal toch ook ergens bij Gerry liggen. Dus wie er antwoord maakt, niet zoveel uit, of allebei. Het is een beetje een vervolg aan onze vraag van de vorige, de laatste gemeenteraad in december. Die gemeenteraad was zo eerder wel laat en we hadden het gevoel dat die vraag misschien nog niet helemaal begrepen was. Er zijn al plannen rond ontharding, zowel dat hemelwaterplan en vergroening in Aarschot voor de zaken waar de stad zelf, waar jullie als bestuur echt dichtbij staan. En er werd bijvoorbeeld ook opgeroepen aan burgers in stedelijke infobladen om ook te ontharden. Om de eigen omgeving om eens te bekijken en eens aan te pakken. En toen hebben wij de vraag gesteld van, goh, kan dat toch niet nog wat meer gecoördineerd gebeuren, die samenwerking tussen wat burgers kunnen doen en wat de stad kan doen, zodat die beide stromen, of hoe moet ik het noemen, elkaar gaan versterken, die acties op die beide terreinen, zowel die gronden, dat openbaar domein, als die private gronden, die tuinen. Want die tuinen die nemen toch wel een grote oppervlakte in een gemeente. Dat wordt zo gesteld dat zo een derde van een gemeente kan innemen. En toen lazen we over de tuinrangers en dachten we dat is nu eigenlijk wel een heel mooi concreet project wat echt concreet hulp gaat bieden aan mensen. Want een oproep in een infoblad dat is natuurlijk al mooi en enkelingen gaan daar ook op willen ingaan. Maar je staat er zo nog een beetje alleen voor. Je hebt nog niet direct altijd een goed voorbeeld. Het brengt wel wat organisatie met zich mee. Als je zo uw oprit zou willen ontharden of zo. Dus die tuinrangers leek ons een mooi project. Waarvoor we dan ook het warme water niet moeten uitvinden. Of als gemeente moet het warme water niet uitgevonden worden. Eigenlijk kan je gewoon intekenen op dat project. En een aantal gemeenten hebben dat al gedaan. Het is een initiatief van Vlaanderen ter ondersteuning van de gemeentes. En ja, die tuinrangers, dat is misschien een bijzonder woord, maar wat doen die juist? Die gaan echt bij mensen die dat willen advies geven. Mensen die willen ontharden en vergroenen op hun eigen terrein, maar daarom niet direct weten hoe dat aan te pakken, krijgen professioneel advies daarbij. En krijgen een soort plannetje ook om uit te voeren. Dat zijn geen tuinaannemers. Je zal het ook nog een stuk zelf in handen moeten nemen. Maar wij denken wel dat dat een mooi projectje is om in te stappen. En dat ook naast de andere werken die in Aarschot gebeuren kan samengaan. En dat dat alles zo'n klein beetje een versnelling hoger doet gaan. Want in buurten waar mensen waar er een buurtwerking is, dat gaat elkaar aansteken. En dan kan een stad ook nog een extra steentje gaan, figuurlijk bijdragen of letterlijk wegdragen, door bijvoorbeeld in een bepaalde buurt een container te gaan zetten, bepaalde dagen te gaan organiseren. En ja, ik keek daarbij, dat is natuurlijk een grotere gemeente in de buurt, naar Leuven, waar ze daar volop op inzetten, onder de naam van Het Dringt Door en mensen hun steentje laten wegdragen. Die hebben ook een mooi promofilmpje gemaakt. Dus dat allemaal om tot de vraag te komen, of tot de drie vragen te komen van, ten eerste een simpele vraag, kan Aarschot daarin instappen in dat tuinranger-project? Als een van de stappen om burgers concreet met raad en daad bij te staan. Een tweede vraag rond die cijfers, we hebben er zelf geen opzoekwerk rond gedaan, maar dat lijkt ons zinvol om eens bij benadering te gaan kijken hoeveel procent van onze gemeente is nu verhard en welke doelstellingen kunnen we daarin innemen. En dat is dan ooit al onderzocht, dat bijvoorbeeld 10% ontharden in een bepaalde buurt op die hitte gaat een effect hebben. Dat is iets dat meetbaar is, maar natuurlijk ook gewoon het aangename karakter van een buurt die er groener uitziet, als ook de opvang van het regenwater dat gaat verbeteren. En dan de derde vraag is dan die communicatiemogelijkheden. Dan zit ik een beetje bij de vraag van Petra ook daarnet. Een oproep in stadsmagazines is al heel mooi, maar dat mag nog meer op ingezet worden en nog meer zichtbaar worden Dus misschien alleen nog eens nadenken hoe we nog meer mensen kunnen bereiken. En dan had ik verwezen naar een tof kort filmpje dat de gemeente Leuven dan had gemaakt. Om dat zo sprekend te maken voor mensen. Van wat betekent dat? Want misschien is voor veel mensen ontharden toch een raar woord. Betekent dat dan een modderpoel of wat wordt dat? En dat ze dan zien van dat heeft effect op die doorwatering, dat opvang van dat hemelwater, dat vergroening. Dus dat zijn de drie vragen. Dank u wel.
Dank u wel.
Mijn antwoord gaat nu nog uitgebreider zijn dan op de eerste vraag. Omdat je cijfers vroeg en ik ga met cijfers beginnen. Ja. Ik heb wel wat huiswerk gedaan, maar we weten dat al wel op voorhand. Maar ik heb ze voor u nog even ik ga de belangrijkste zeggen. Hè, want het gaat niet alleen over Aarschot is groot. Aarschot heeft een grotere oppervlakte dan Leuven. Hè? Dat weten we allemaal. We hebben minder inwoners. We hebben een specifiek karakter. Veel mensen hebben dat al gezegd, die in Aarschot komen wonen. Amai, we wisten niet dat het hier zo groen was. Ik heb meermaals die opmerking gekregen van nieuwe inwoners en ook mensen die hier komen wonen specifiek voor dat karakter. Hè? En dat willen we absoluut behouden en misschien ook versterken. Maar ik ga even wat cijfers, hè, als het me toestaat, kan je allemaal terugvinden op de website van de provincie, Provincie in Cijfers. Hè. De ruimtelijke bestemming, wat we het er net ook over hadden, over die verkaveling, hè, dus het gewestplan, of de ruimtelijke bestemming, dat kan ook gewijzigd worden met een ruimtelijk uitvoeringsplan, een PRUP of een RUP of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De bestemmingen van Aarschot, van het totale grondgebied, 30,5% is bij wet bestemd als groene bestemming. Dat is gewoon een cijfer om in je achterhoofd te houden. Hè. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk niks anders dan groen mag zijn, in welke vorm dan ook. Hè. In Vlaams-Brabant, om dan toch even te refereren naar onze regio, in Vlaams-Brabant is dat 17,7%. Dus dat is wel fijn om te weten dat we bijna dubbel van de bestemmingszone effectief groenbestemming is, hè, in Aarschot. Dus dat wil toch zeggen dat dat bij wet beschermd is en ook zo zal blijven. Hè. Dat is dan een belangrijk gegeven. Nu, van die 30,5%, hoe is dat opgedeeld? 20,5% daarvan is natuur en reservaat. 7,3% daarvan is bos. En 2,8% is overig groen. Hè. Dus dat is zo gecatalogeerd. Het zijn wat cijfers die toch wel fijn zijn om te lezen. En dan de categorieën van open ruimten. Hè. Dus dat wil zeggen, als we dat te vergelijken, wereldomzicht van Vlaams-Brabant. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld landbouw is ook wel belangrijk. Korte keten, ik denk dat dat goed is. Hè. Als we nog altijd heel veel eigen groentjes zouden kunnen kweken en fruit in onze eigen regio. In plaats van dat we die van elders moeten gaan met de camion laten binnenbrengen. Hè. Dus... Maar in Vlaams-Brabant is de landbouw van die open ruimte 31,1% in Vlaams-Brabant en in Aarschot maar 12,7%. Dat is minder dan de helft dan in Vlaams-Brabant. Wat wil dat zeggen? Welke conclusie trek je daaruit? De schaarse landbouwgrond die wij nog hebben, zou wij graag ook willen behouden. Dat is toch wel heel belangrijk om te weten, omdat je je eigen groenten en fruit hier ook kunt kweken. Hè? Grasland is ongeveer hetzelfde gemiddelde, maar wat dat ook wel opviel, in Vlaams-Brabant, van die open ruimte, is er 12% bos. Wij in Aarschot hebben 19,4% bos. Vooral gelegen, en dat weten we allemaal, langer op Hollesdonk, heel veel bossen, je hebt net zoveel bos, je hebt Sept ook een bos. Landbouwgrond is vooral gelokaliseerd Gelderode, die kanten, hè. Dus we weten het allemaal, maar het is wel fijn om dan een keer in cijfers te zien. Ja, u vroeg cijfers, dus ik kan zo een beetje een aantal zaken opzommen. En ik kom zelfs tot op wijkniveau en stadsgedeelte. Struikgewas is ook blijkbaar belangrijk in Aarschot. 5,3% ten opzichte van 2% in Vlaams-Brabant. Dan, bos heb ik net al gezegd gehad. 19,4% ten opzichte van 12% in Vlaams-Brabant. We zijn daar fier op. Over hoeveel vierkante meter gaat het? Over 21.033.191 vierkante meter bomen. We hebben er van deze 21 miljoen hebben we er deze week nog 17 vierkante meter bijgekregen. Dat is wel heel fijn, maar die zaten er al inclusief. Maar die zijn wel eigendom van de stad nu. Als jullie mij toestaan, want de familie heeft dat gevraagd, dat we daar een leuk bankje zouden kunnen zetten op een natuurlijke manier. Hè. Dat is misschien wel fijn om dan van die bos die daar rond ligt te kunnen genieten. Hè. Verhardingsgraad. Ik hoor meer tot uw vraag eigenlijk. Hè. De verhardingsgraad ten opzichte van het totale grondgebied hè, van aardschot is 15,9%. Daar zit alles in. Wegen is, huizen, tuinen, scholen, industriegebied, alles. Dus van het ruimtebeslag. Dat zit iets boven het gemiddelde van Vlaams-Brabant. Maar dan moet je ook onze ligging weten. Ons trein, ons station, heeft daar veel mee te maken omdat mensen korter bij een station gaan wonen en dat je daar bewoning rondkrijgt. Wat dat eigenlijk ook het beleid van Ruimte Vlaanderen is, een beleid van Ruimte Provincie, dat er meer bewoning rond stationsomgevingen voor mobiliteit gaan geplaatst worden. Dat wil niet zeggen, omdat wij een groot grondgebied hebben, dat we overal op ons grondgebied woningen moeten gaan zetten. Die open ruimte die ons zo dierbaar is, die willen wij ook behouden. Belangrijk om te weten. Nog een belangrijke cijfer, en dat is eigenlijk wel interessant om te weten. Hoe ziet ons huizentypologie eruit in Aarschot? Iedereen zegt van, ja, we moeten veel er komen veel appartementen bij en weet ik wat allemaal. Maar een open bebouwing neemt meer ruimte in. En gaat meer verharding vragen. Daar moeten we even goed over nadenken. Op dezelfde oppervlakte, als je een appartement zet, kan je meer mensen laten wonen. In Aarschot, of ik zal eerst met de open bebouwing beginnen. In Aarschot hebben we 62,8% open bebouwing. Het gemiddelde in Vlaams en Brabant is 46%. Dat wil zeggen dat we bijna de helft meer procentueel huizen in open bebouwing hebben. Half open bebouwing hebben we 20%. En we hebben 17% appartementen. Het gemiddelde in Vlaams-Brabant is 26% appartementen. In het Vlaams gewest is dat 31%. We merken dat ook. En wij merken dat ook op de dienstruimtelijke ordening, dat de vraag naar kleiner wonen in een stadsomgeving, vooral voor mensen, zowel jonge als oudere mensen, een vraag is. Dus er is een verschuiving van woonideeën. He, zal ik maar zeggen. De grote huizen met grote tuinen in open vlakte, we hebben een groot aanbod. En dat zie je in die cijfers ook. En wij voelen het ook op ruimtelijke ordening. Nu de verhardingsgraad, en dat weten wij allemaal in Aarschot. Als je door Aarschot rijdt en je gaat van de ene uithoek van Wollershoek tot een andere uithoek in Gelrode, daar is de verhardingsgraad verschillend. De laagste verhardingsgraad vind je in de turfputten. Die is 5,5%. De hoogste verhardingsgraad, en jullie weten het allemaal, is in het centrum. Dat is 73,8%. Daartussen schommelt het. Wollersdonk dorp bijvoorbeeld is 31,8%. Drielaar dorp is 35,2%. Gelrode dorp is 36,5%. Maar dan merk je ook in de typologie van wat dat daar gebouwd is, dat dat ongeveer de helft is dan van het centrum van Aarschot. Wat is nu die verharding eigenlijk? Wat neemt dat voornamelijk in? Zoals je terecht zegt, huis en tuin. Van die verharding is dat 41%. Huis en tuin, van de totale verharding die er is. De tweede is transport. Dat wil zeggen alle wegen is. Fietsnelwegen, fietspaden, gewoon straten, spoorwegen. Noem het alles wat dat met transport te maken heeft. En dat is 26,9%. Industrie zou je denken, oeh, dat is veel, maar dat is maar 6,4% van de totale verharding. En de diensten, en wat verstaan eronder? Onder diensten, dat is zoals scholen. We zijn een scholenstad. En die scholen die nemen heel veel verharding in. Niet alleen met gebouwen, maar ook met speelplaatsen. En dat is 6,5%. Dat is eigenlijk meer dan de industrie. We zijn een scholenstad. We weten dat. We hebben ook een industrieterrein. Maar soms heb je de perceptie van, oh, industrie, dat is heel veel verharding. Maar eigenlijk, onze scholen doen dat ook. Dat is wel belangrijk om te weten. Dus het vergroenen van speelplaatsen is een oproep naar alle scholen van daar zeker aan mee te werken. En dat dat niet een vlakte is van gevel tot gevel in klinkers of dallen. Het zijn leuke cijfers. Hij heeft cijfers gedraaid. Ik kan die allemaal. Ik heb die nu vandaag rap op de provincie een keer gaan opzoeken. Dus ik zeg ja, dat zal altijd wel fijn zijn dat ik dat huiswerk doe. En ik deel die met jullie. Hè. Nu, de groene ruimte binnen het ruimtebeslag, zoals ik gezegd gehad heb. Hè. Ik wil hier een zin voorlezen die ook van de provincie komt. Hè. De komende jaren groeit zowel de bevolking als de vraag naar extra natuur en ruimte voor water. Daarom is het cruciaal om nieuwe bebouwing om of infrastructuur binnen het bestaande ruimtebeslag te ontwikkelen. Om kwalitatief te verdichten is het daarnaast belangrijk om voldoende toegankelijk groen op wandelafstand te voorzien. Dat is belangrijk. Voldoende groen op wandelafstand. Die cijfers, hebben we die? Ja, die hebben we ook. Het toegankelijk groen. De aanwezigheid van groen in bebouwde omgeving zorgt voor verkoeling. Dat weten we allemaal. Hè? Er is een verschil tussen buurtgroen en wijkgroen. Weet jullie wat dat het verschil is tussen buurtgroen en wijkgroen? Voor de mensen die het niet weten. Buurtgroen, dat is kleiner dan 20 are. Wijkgroen, dat is ongeveer 10 hectare. Hè? Voor Aarschot is 49,3% van de oppervlakte ingenomen door buurtgroen. Hè? In Vlaams-Brabant bedraagt dit 29%. Dus dat scoren we eigenlijk ook heel goed. Hè? In het Vlaams gewest is dat maar 23,9%. Het Vlaams gewest, dat is heel Vlaanderen bij. Hè? Het wijkgroen is 46,2%. In Vlaams-Brabant 20,9%. Dus we hebben eigenlijk... En eigenlijk, dat is wat de mensen zeggen die hier komen wonen. Wij verschieten ervan hoe groen dat hier is. Want op wandelafstand komen ze altijd wel een groene plek tegen. Ik wil niet zeggen dat we dat niet kunnen verbeteren. Maar er is al heel veel werk geleverd. Hè. Ik vind het wel belangrijk om dat te zeggen, omdat me dit ook wel verrast. Want het buurtgroen, dat is binnen een afstand van 400 meter, dat je buurtgroen tegenkomt dat minstens 20 aar groot is. En het wijkgroen van 10 hectare is voor elke burger in Aarschot op een afstand kleiner dan 800 meter. Waarom besteden we zoveel aandacht aan de parken rond Aarschot? Waarom doen we aan appartementbouw rond de stationsomgeving en in het stadscentrum? Allemaal voor het klimaat en de natuur en om het groen te behouden. En de mensen niet in de open ruimtes te laten gaan wonen. Dit zijn cijfers. Nu, dat zijn cijfers. En dan stellen de vraag, doen jullie daar nu eigenlijk iets mee? En dan moet ik mijn collega Gerry hier en zijn diensten, die samenwerkt met de dienst Milieu en die samenwerkt met Ruimtelijke Ordening, proficiat wensen. Want uiteindelijk, hè, vanuit de technische dienst is men bezig nu met een kaart te maken. En op die kaart, daar staat, dit is een samenspraak met Aquafin. Want je kan wel provinciecijfers hebben, maar je wil dat op grondgebied Aarschot in detail gaan weten. Wat gaan we waar doen? Want dat is jullie vraag ook voor een stuk. We willen gaan ontharden. En op die kaart, daar staat alles op. Daar staat op, wat zijn de buffermogelijkheden van water? Wat zijn de onthardingsmogelijkheden van water? Voor water door te laten. Er zijn allerlei redenen waarom dat er bijvoorbeeld niet kan onthard worden. Dat kan techniciteit zijn onder de straat. Dat kan... allerlei redenen zijn het niet kunnen infiltreren van water in een bepaalde oppervlakte omdat de ondergrond er niet goed voor is. Maar die kaart die is momenteel gemaakt. Hè. Niet alleen de technische dienst, we hebben ook zoals jullie weten een GIS-specialist ambtenaar die allerlei kaarten aan het maken is, parallel daaraan. Maar die worden uiteindelijk allemaal op elkaar gelegd. En op die kaart kan je nog veel meer gaan zien... op die kaart, wat wordt daar opgezet? Dus de verhardingsgraad op schaal van de statistische sectoren, de hittestress, de overstromingsgevoelige gebieden fluviaal, de overstromingsgevoelige gebieden pluviaal en de onthardingskans. Komt er allemaal op. Die twee kaarten worden samengebracht door onze diensten en daar gaat men aan de slag om te kijken waar zijn de beste zones om te ontharden en eventueel zelfs waterbekkens of buffers nog gaan aan te leggen, zodat die eigenlijk ook volledig inspelen op infiltratie van water om het waterniveau in de bodem te verhogen, plus ook om overstromingen uiteindelijk ook te vermijden. Hè. Dus om op uw vraag, dat was uw vraag 2, hè, cijfers, waar vinden we dat? Vindt het allemaal op de provincie. Hè. Maar dat is niet voldoende. We willen dat ook cijfermatig hebben op aarschotsniveau. Meer in detail. Er zijn al details vanuit de provincie, maar we willen dat effectief bij wijze van spreken tot op straatniveau weten wat er kan. Daar is men al sinds vorig jaar mee bezig, om dit in kaart te brengen. Dat is een heel grote oefening. Natuurlijk, in een bos moet je niet gaan ontharden, maar je gaat effectief de harde pleinen gaan bekijken. Tuin Ranger project, ze vinden het interessant, ze gaan dat bekijken, maar ze moeten eerst gaan bepalen waar dat we dingen kunnen doen op ons eigen gebied. Ook weer, je moet het voorbeeld geven voordat je aan je burgers vraagt van iets te doen, want anders werkt dat averechts. Maar aan je burgers kan je zeker informeren. Dat filmpje, ja, dat is leuk, ik heb dat ook gezien gehad, maar ik weet niet of dat mensen gaat aanzetten, want een Belg is niet alleen met zijn baksteen in de maag geboren, maar soms ook met zijn oprit of met zijn kiezel. Dat is niet zo eenvoudig. Er is ooit een filmpje verschenen van de kiezel, weet ik veel, tuinen of zoiets. Dat heb ik ook toen gedeeld gehad. Maar ik zie nog altijd heel veel mensen voor tuinen volledig in kiezel aanleggen. En dat heeft verschillende redenen, omdat ze het beu zijn van het onderhoud te doen. Natuurlijk, dat gaat ook over onderhoudsvrije tuinen of onderhoudsvriendelijke tuinen. Maar die sensibilisering, daar zijn we elke dag mee bezig, met elke nieuw bouwaanvraag. En dat gaat niet alleen over nieuwbouwwoningen, maar ook verbouw. Er komen heel veel verbouwvergunningen binnen, waar dat stelselmatig voor energetische maatregelen, dakisolatie, nieuw ramen erin zetten. Er komen heel veel vergunningsaanvragen binnen, waar dat ook renovatie gebeurt. En daar wordt telkens, elke dag opnieuw het percentage verharding bekeken en bijgestuurd, indien te veel. Bij elk huis, bij elke vergunning dat er geleverd wordt. Dus dat tuinrangerproject, onze dienst heeft gezegd, we gaan dat bekijken en als dat interessant is, dan willen we daarmee aan de slag gaan. Als het de stad ook niks kost, want dan zouden we dat liever misschien iets anders steken. Maar we hebben echt een hele goede dienst en dat moet ik wel bevestigen als ik zie wat we eraan geleverd hebben. Maar ze willen effectief gefundeerd op een kaart gaan werken en daar die problematiek aanpakken.
Dank u wel voor het uitgebreid antwoord en een complimentje voor de diensten erbij. Dat is altijd fijn. Nele, was dit een antwoord op jouw vraag?
Bereid nog, gewoon nog kort op twee dingetjes terugkomen. Dus die kaarten waarvan heel grondig werk wordt gemaakt. Ik denk dat, ik spreek nu voor mijn collega's, want ik zit er nog niet zo lang in, maar die wij ook altijd heel hard gesteund hebben of waar wij altijd helemaal achter hebben gestaan. Wat ook een moeilijke oefening is, maar daar wordt op gewerkt. En dat is heel belangrijk, juist om het overzicht te bewaren. En omdat vaak zaken samenhoren, dat water en dat groen en waar het kan en waar het niet kan om te ontharden. Dus dat is er. En dat stellen wij ook niet in vraag. Dat juichen wij alleen maar toe, dat daar werk van wordt gemaakt en daar geloven wij ook in. Onze vraag is wel, juist omdat u met al die cijfers nog eens hebt gezegd, op 1 staat toch wel die huis en tuin. En ja, het is juist dat stukje dat je als bestuur, een klein stukje, ja, daar heb je geen controle over. Maar jullie hebben wel die kaarten, dus als mensen ideeën aanreiken, niet onmiddellijk voor hun voortuin, maar bijvoorbeeld je woont in een appartement en je ziet wel mogelijkheden. Zoals we een vraag kregen over het Gilsonplein bijvoorbeeld van, goh, ik mis daar eigenlijk wel groen, maar ik heb er als burger niet zelf de macht over om dat hier te doen. Zulke dingen, daar kan misschien toch nog wel, dat is die gestructureerde aanpak waar we vorige keer het dan over hadden. Maar anderzijds roepen jullie toch al wel degelijk op om het hartje tuin in die stadsbrochures. En omdat het dan iets bestaand is, vind ik het al heel fijn om te horen dat jullie het toch op zijn minst een kans gaan geven om het te bekijken. Want lijkt ons dat toch wel iets heel zinvol om juist in buurten te gaan kijken. Het is dat groen dat er al is in Aarschot, dat waardevol is, die landbouwgrond en die bossen. Maar juist in die stadskern, waar er dan meer verdicht gebouwd is, zijn er wellicht ook nog kansen. En daar ga je die burgers ook wel nodig in hebben. Dus juist omdat het op 1 staat, huis en tuin, in het algemene plaatje, en omdat we daar, of jullie daar, niet helemaal iets in te zeggen hebben hoe dat iemand zijn oprit juist gaat organiseren, dat dan nu met kiezeltjes water doorlatend is, of toch nog een stapje verder en ook met groen,
dat is wel iets dat je kunt stimuleren. Stimuleren, niet verplichten, stimuleren wel. En daar kunnen die tuinrangers denk ik wel iets in betekenen. Dus fijn dat jullie het zullen bekijken. Bedankt.
Oké, dankjewel. Ik denk dat we dan al aan het laatste punt van de gemeenteraad zijn gekomen. Dan sluit ik de gemeenteraad af, maar dan moeten we gewoon ook nog eventjes naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaan. Waar dat we dan eigenlijk ook gewoon kennis nemen van de installatie en van een opvolgend lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ook gewoon in het kader van de vervanging van de heer André Peters door mevrouw Gerda van de Gaar. Daar is geen stemming voor nodig. En dus voilà, dat is een kennisname. En dan de goedkeuring van de notulen. En dat is ook van automatisch. Daar staan maar twee puntjes op. Dus bij deze kan ik dan ook onmiddellijk de OCMW-raad afsluiten. En dan komen we tot de vragen van het publiek. En ik heb gezien dat de burgemeester van Tiltwing aanwezig is. Hij zat een beetje verdoken, dus welkom Rudy. Dus als er vragen uit het publiek zijn, dan is dat de moment om ze te stellen. Geen vragen. Goed, dan sluit ik het publieke gedeelte van deze raden af. De raadsleden moeten nog 2 minuutjes blijven zitten voor het AGB, maar dat moeten we dan zonder publiek doen. Dus dank u wel voor jullie aanwezigheid. En de rest zal zo meteen wel volgen, maar het is een formaliteit die we nog moeten doen met het AGB.
Wat komt hij dan doen? Komt hij soms eens loeren als Vendelin? Misschien heeft hij die wel vergeten.